Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland.
This land is your land.
I'm not using the lobbyists, I'm not using donors, I don't care. I'm really rich.
This land is my land.
Being the first woman president would be quite a change.
California.
It is a time to reclaim the Constitution of the United States.
New York Island.
Congress does not regulate Wall Street. Wall Street regulates Congress.
This land was made for you and me.
Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Met NRC-correspondent Guus Valk en VPRO-presentator Chris Keijnen.
This land was made for you and me.
Welkom bij de derde aflevering van onze Presidential Podcast. Guus, goedemiddag voor mij.
Goedemorgen. Hoi Chris.
Ja. Hoi. Goedemorgen voor jou.
Ja, voor mij is het nog ochtend. Ja.
Ja, ik wilde even beginnen, toch even teruggaan naar wat hier in Europa een zwarte dinsdag was. 22 maart, de dag van de aanslagen in Brussel. Juist daarom zal het mensen hier misschien ontgaan zijn dat er toen toch weer een paar belangrijke voorverkiezingen waren. Ik noem het even op. Winst voor Trump en Clinton in Arizona. Winst voor Sanders en Cruz in Idaho en Utah. Even om te beginnen, dat heeft het beeld niet echt veranderd, hè?
Nee, het bevestigde eigenlijk wat we al de hele verkiezingen zien. Ted Cruz die aanhaakt bij Donald Trump. Donald Trump die de meeste gedelegeerden toch blijft verzamelen. En bijna op koers ligt voor de 50% plus 1 aan gedelegeerden. Dus dat is een beetje het beeld dat we al de hele tijd zien. Bij de Democraten deed Bernie Sanders het opvallend goed. Haalde meer gedelegeerden binnen dan Hillary Clinton. Of dat genoeg is, waarschijnlijk niet. Maar goed, het blijft het beeld bevestigen dat daar dus wel een serieuze uitdaging zit. En dat die campagne dus veel langer duurt dan we dachten.
Nee, precies. En inmiddels heeft Sanders nog wat meer gewonnen, maar niet echt heel veel meer delegates. Dus laten we toch even bij die dinsdag blijven. Speelden die aanslagen eigenlijk een rol in de campagnes?
Ja, dat ging een rol spelen. Terreur en nationale veiligheid zijn sowieso bij Republikeinen al een heel geliefd onderwerp van gesprek. Er was een peiling van de Wall Street Journal deze week waar het blijkt dat een ruime meerderheid van de Republikeinen dat ook het thema vindt van deze verkiezingen. Dus vandaar dat de kandidaten daar ontzettend veel over praten. Het bood zowel Ted Cruz als Donald Trump de kans om eigenlijk hun oude retoriek weer even van stal te halen. Met name Donald Trump, die natuurlijk zwaar had ingezet al heel vroeg in de campagne met zijn opmerkingen over het toegang weigeren van moslims tot de Verenigde Staten.
Ja.
Nu kon hij zeggen van, zie je wel, ik heb het altijd al gezegd. I was right, schreef hij op Twitter. Zoals altijd heb ik gelijk. Ted Cruz kwam met een soort van nieuw plan, zou je kunnen zeggen. Hij wil nu dat in islamitische wijken in de Verenigde Staten, en dan moet je denken aan buitensteden van Detroit bijvoorbeeld, dat daar gepatrouilleerd moet worden.
New Jersey, Chicago.
Ja, precies. Daar heb je wijken waar meerderheid islamitische bewoners zitten. Dat daar gepatrouilleerd moet worden door de politie op zoek naar jihadistische elementen. En toen daar heel veel kritiek op kwam, trok hij dat ook weer een beetje in. Toen was het verhaal van, ja, weet je, patrouilleren doen we altijd al. Dit is niet anders dan wat de wijkagent doet enzovoort. Hij kwam er niet heel erg goed uit. Maar duidelijk is wel dat dat zo'n aanslag dankbaar gebruikt wordt om oude retoriek weer een nieuw leven in te blazen.
Ja, het zette natuurlijk ook meteen de buitenlandse politiek. Hè? Dit gaat dan om mensen die de Verenigde Staten in zouden komen. Maar het gaat natuurlijk ook over, wat doe je in het Midden-Oosten? Wat zijn je relaties met de islamitische wereld? Posities van de kandidaten op buitenlands politiek terrein waren sowieso al onderwerp van discussie in Amerika. En met name omdat van Donald Trump natuurlijk volstrekt onduidelijk was. Men vroeg de hele tijd, wie zijn nou eigenlijk je adviseurs? Met wie praat je? Tot nu toe zei hij dat hij vooral met zichzelf overlegde, omdat hij zichzelf intelligent genoeg vindt. Maar hij heeft nu toch een team openbaar gemaakt. Hè? Wie zijn dat?
Nou, als ik de namen voorlees, dan zul je waarschijnlijk denken, wat, wie? En dat had ik ook toen ik het voor het eerst las. dat zijn de namen als ik heb ze even bijgepakt. Joseph Schmitz, Keith Kellogg, Carter Page, Walid Fares. Nou, ik had er allemaal nog nooit
van gehoord.
Wat,
wie? Ja, nee.
Ja, precies. En dat zegt, hij heeft heel lang de spanning opgebouwd van, nou ja, ik zal de smartest minds, zei hij steeds. Ik ga de slimste mensen op buitenlands gebied om mij heen verzamelen, zodat ik me het beste laat adviseren. Toen kwam hij met een soort van, wat zijn het? De eentje werkt in het leger, de ander is een soort consultant. Dus er zijn een paar mensen met wel degelijk buitenlandse ervaring, maar het zijn niet de meest prominente figuren die je kan voorstellen. Integendeel. Dus dat is wel. En het interessante aan Donald Trump is natuurlijk, juist omdat hij zo, je zou kunnen zeggen, leeg is, in de zin niet intellectueel leeg, maar meer ideologisch leeg, kan je hem natuurlijk van alle kanten voeden.
Ja.
En dat zag je een klein beetje deze week. Afgelopen week was ik bij APEC, de pro-Israël lobby in Washington, via het jaarlijkse grote congres.
Waar hij Donald Trump ook sprak, hè? Ja.
Ja, precies. Donald Trump kwam ook spreken. Zijn speech was, ja, hoe moet ik het zeggen? Was een keurig binnen de lijntjes APEC, ja, / Likud verhaal eigenlijk.
Hij las het ook voor, hè? Eigenlijk geheel tegen zijn gewoonte.
Ja, hij las het voor, ja. Dat was een beetje gek, want dat had ik nog nooit gezien. Hij maakt altijd andere politici, met name Clinton en Obama, belachelijk dat ze een teleprompter gebruiken. Zo'n doorzichtig scherm waarbij de spreker wel de tekst kan zien. Maar nu deed hij het zelf ook. Waarschijnlijk om niet in zich te verspreken of iets verkeerds te zeggen. Hij heeft eerder een toespraak voor Joodse Republikeinen gegeven en toen kwam hij met stereotypen aan over jullie houden ook zo van deeltjes sluiten en dat soort dingen. Daar moet je natuurlijk verre van blijven als je APEC toespreekt. En het was in die zin ook wel interessant dat later bleek dat de speech die hij geschreven had, geschreven was door zijn schoonzoon, de man van Ivanka Trump.
Ja.
En daarin blijkt ook wel dat Trump uiteindelijk echt een familieman is, die dus heel erg zijn familie betrekt in zijn politieke wording.
En dat is een Joodse man, hè? En zij is ook bekeerd tot het Jodendom.
Ja, zij is bekeerd inderdaad, ja. Dat noemde hij nog even. Van by the way, dat was zijn laatste opmerking voor APEC. Van, mijn dochter gaat een prachtig Joodse baby krijgen.
maar even inhoudelijk, want ik las rare dingen over die toespraak bij APEC. Ik las dat er in de zaal bijvoorbeeld veel enthousiasme en applaus was, maar dat de organisatie zelf eigenlijk meteen na die toespraak vanaf het podium fel afstand nam van Trump. Wat gebeurde daar nou precies?
Ja, dat was een beetje raar. Ik vond dat ook niet heel erg duidelijk wat daar nou het probleem heel erg was. Want je zag wel dat Trump heel erg zijn best deed om een pro-Israël verhaal te houden. En het was natuurlijk van dik hout zaag met planken, maar dat was niet wezenlijk anders dan wat John Kasich, die ik ook opvallend fel vond, en Ted Cruz te melden hadden. Dat was eigenlijk meer of meer hetzelfde. Wat de APEC-organisatie vooral zei, was dat ze hadden gemerkt dat ze ook veel mensen gekwetst waren door nogal harde woorden over de islam en over Palestijnen. Maar ik moet eerlijk zeggen, in de zaal, er was van tevoren, ging het helemaal rond dat er heel veel mensen zouden weglopen enzovoort. Nou, ik heb eigenlijk helemaal niemand op zien staan. Want ik zat daar ook bij. Dus het verbaasde mij een beetje, eerlijk gezegd, dat APEC later zo'n afstand nam. Er was natuurlijk wel veel kritiek op het feit dat Trump daar sprak. Maar wat hij zei was min of meer binnen de lijntjes van wat APEC wil.
Nee. Nou ja, het zou misschien te maken kunnen hebben met het feit dat Amerikaanse Joden over het algemeen een beetje aan de democratische kant zitten. Dat de leiding van APEC in die hoek zit, maar misschien een klein beetje out of touch is met hun eigen achterban of zo.
Ja, dat is wel duidelijk. Dat is een oud probleem van APEC. APEC vertegenwoordigt absoluut niet het Joodse electoraat. Dat is ook wel iets om altijd heel goed te scheiden. De meerderheid van de Joodse kiezers in Amerika stemt democratisch al decennia lang. En dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Dit kan inderdaad een soort ja, een kleine buiging zijn naar inderdaad het meer liberale deel van de Joodse gemeenschap, dat toch wel aanstoot nam aan deze toespraak.
Ja.
Maar de Republikeinen zijn bij APEC oververtegenwoordigd, hoor.
Hmm. Oké, even over een paar andere buitenlandspolitieke posities van Trump, waar we toch wel wat van weten inmiddels. Hij heeft een lang gesprek gehad op de redactie van de Washington Post, dat integraal op internet is gezet. Daar heeft hij een paar merkwaardige dingen gezegd, bijvoorbeeld over de NAVO.
Ja.
Waarvan hij zegt van ja, ik weet niet of dat nog wel zo nuttig is, die NAVO. En of we daar. En in ieder geval, wij steken er veel te veel geld in. Wij halen voortdurend de kastanjes uit het vuur, ook als het over Oekraïne gaat. Dat is helemaal een beetje de lijn van Trump. Hè? Leuk hoor, dat buitenland. Maar het kost ons ontzettend veel geld. En dat ga ik allemaal. Hij gaat natuurlijk allemaal geweldige nieuwe deals sluiten, waarbij het Amerika veel minder geld gaat kosten.
Ja.
Hoe wordt er eigenlijk, ja, misschien kan je het een soort nieuw isolationisme noemen. Hoe wordt daarop gereageerd, op die lijn van Trump?
Ik merk altijd bij zijn achterban dat heel goed ligt. Dus als je op Trump bijeenkomsten bent en hij zegt dit soort dingen. NAVO was trouwens een nieuw onderwerp, had ik hem nog nooit eerder over gehoord. Maar over het sluiten van deals in het buitenland in het algemeen. Is dat iets wat altijd heel erg goed ligt. Wat altijd interessant is aan Trump is dat hij het buitenland voorstelt als natuurlijk kwaadwillend, maar ook als ontzettend slim. Dus hij zegt altijd de Mexicanen of de Chinezen of Poetin of wie dan ook, ze zijn zo verschrikkelijk slim dat ze ons de hele tijd een hak zetten en ons geld laten betalen. Want het basisbezwaar tegen de NAVO is voor Trump ook bijna geen ideologie, zou je kunnen zeggen, maar meer financieel, want het kost ons gewoon te veel geld. Dat ligt wel goed op zich in de achterban. Ik merk heel sterk een anti-interventionistische tendens onder Republikeinse kiezers.
Mm-hmm.
Daar speelt geld natuurlijk een rol. Mensen zeggen van, ja, we hebben al die oorlogen gehad en wat heeft ons dat opgeleverd? Behalve, ik heb geen werk en kijk naar het Midden-Oosten, wat voor chaos dat is. Het is ook breken met de doctrines van de Republikeinse Partij tot nu toe. Interventionisten zijn toch invloedrijk geweest altijd in de elite van de partij.
De neocons, hè, ten tijde van Bush, die toch vooral een agenda hadden van, in ieder geval onder het mom van democratie verspreiden over de wereld ingrijpen.
Ja, precies. En dat heeft duidelijk plaatsgemaakt voor een hele andere houding van zeker isolationisme en een meer bescheiden optreden. Bij Trump moet je daar wel aan toevoegen dat hij eigenlijk in één adem door wel even zegt dat hij 20.000 tot 30.000 grondtroepen naar Irak en Syrië wil sturen. En dat hij ISIS, Islamitische Staat, wil plat bombarderen,
ja.
Dus daar zit natuurlijk wel een zekere discrepantie.
Ja.
Hij werd er ook naar gevraagd, ik meen ook bij de Washington Post. En toen zei hij, nee, dat heb ik helemaal nooit gezegd. Ik heb alleen maar gezegd wat iemand had gezegd.
Precies, de generaals zeggen dat je dat zou moeten doen als je het wil, maar ja.
Ja, nou ja, dus op die manier komt hij er dan wel weer mee weg. Maar het is inderdaad wel een soort van, eigenlijk wil die van twee walletjes eten in dit opzicht.
Ja, dan wat toch ook opmerkelijk was in de nasleep van die laatste voorverkiezingen, dat een tweede belangrijke Republikein na senator Lindsey Graham, waar we het de vorige keer over hadden, zich achter Ted Cruz heeft geschaard, namelijk Jeb Bush, die toch een half jaar geleden nog de gedoodverfde winnaar überhaupt van de presidentiële voorverkiezingen was. Hoe moeten we dat duiden? Is dat een oproep tot John Kasich om zijn campagne, hè? Hij heeft bij de laatste rondes helemaal geen gedelegeerden binnengehaald, om daar toch maar mee op te houden zo langzamerhand?
Ja, dat is zeker een signaal. En het laat ook zien dat de Republikeinen, iedereen die iets te vertellen heeft in de partij, het gewoon niet meer weet. Je zou toch een jaar, het is nu een jaar geleden dat Ted Cruz zich kandidaat stelde. En ik weet nog heel goed hoe iedereen hem neerzette als de totale buitenstaander. De man die volstrekt tegen alles wat de partij wil ingaat. En we zijn nu een jaar verder en notabene Jeb Bush zegt, ik ga maar achter Ted Cruz staan. Mitt Romney heeft ook gezegd dat hij om strategische redenen in Utah op Cruz zou stemmen. Dus je ziet een duidelijke buiging naar Cruz op dit moment, zou je kunnen zeggen. Puur omdat ze Trump niet willen, gekozen willen zien worden. Dus het is een totale, totaal zwakte bot. Maar het gaat natuurlijk wel in tegen alles wat Jeb Bush de afgelopen maanden heeft beweerd.
Ja.
En Ted Cruz wordt opeens als een soort als een soort staatsman gezien. Van we moeten dan maar achter Cruz gaan staan.
Ja.
Maar ja, het blijft toch wel opmerkelijk, ja.
Ja, nou ja, en vooral, we hadden het over buitenlands beleid. Als we dan even naar Ted Cruz kijken en naar de adviseurs die hij heeft op dat gebied. Of je dan niet van de regen in de drup komt, zou je op zijn minst kunnen vragen. Ik lees de hele tijd de naam van een Frank Gaffney, die juist op buitenland gebied een belangrijke adviseur van hem zou zijn. En dat veroorzaakt dan ook weer opwinding. Wie is Frank Gaffney?
Ja, Frank Gaffney is een naam. In Washington is die ontzettend bekend, maar buiten Washington niet zo. Om te beginnen is hij iemand die erg dicht tegen Geert Wilders aanstaat. Wilders heeft hem ook geciteerd in het verleden. Het is een oude medewerker van Reagan, een man die in de jaren 80 een carrière begon hier in Washington als een soort van buitenlands beleid expert, een echte conservatief. De laatste jaren is hij duidelijk in het complottenhoekje terechtgekomen. Dus hij ziet overal pogingen van de moslimbroederschap om te infiltreren in de regering Obama. Hij ziet overal, ja, sharia ziet hij overal. Dus hij heeft een duidelijke, op dit moment, hij komt met onduidelijke onderzoeken over de stemming onder moslims in Amerika enzovoort. Het is duidelijk dat hij een echte complotdenker is geworden.
Maar is hij echt een belangrijke adviseur van Ted Cruz, voor zover we dat weten?
Nou ja, Cruz heeft hem niet voor niks aangesteld, denk ik. Hij is onder conservatieven echt bekend met zijn... Hij heeft een denktank die heet Center for Security Policy. Dat is een vrij bekende groep. Dus dat hij hem heeft aangesteld, wil wel zeggen dat Cruz in die richting denkt. Cruz is natuurlijk zelf natuurlijk allerminst een duif op het gebied van buitenlandse politiek. Dus het is ook wel enigszins te verklaren. Maar het team dat Cruz heeft verzameld, heeft wel wat mensen uit verschillende hoeken, hoor. Het zijn niet alleen maar Gaffney-achtige figuren. Er zitten ook wat neocons bij, bijvoorbeeld. Dus hij heeft geprobeerd om er een iets bredere voeding te krijgen, zou je kunnen zeggen.
Ja. Nou zal de echte verkiezingen in het najaar gedeeltelijk natuurlijk over buitenlands beleid gaan. Bill Clinton heeft al ooit terecht gezegd dat het over de economie gaat natuurlijk. Maar als Hillary Clinton zich ergens op kan voorstaan, dan is het op haar record als minister van Buitenlandse Zaken. Hoe reageert zij op dit soort standpunten? Zij heeft ook een grote toespraak gehouden in Silicon Valley.
Ja, dat klopt. En wat ze eigenlijk doet is twee dingen. Ze zet de Republikeinen neer als roekeloos. Dat woord gebruikt ze ook heel vaak als het heeft over de buitenlandse politiek of buitenlandse inzichten van Trump en Cruz. Want dat is een pad dat we nu niet moeten bewandelen, want kijk hoe onveilig de wereld is. We moeten nu niet met Trump of Cruz in zee gaan. Ik vind ook, en dat vond ik ook in die Silicon Valley speech wel een... Ja, toch wel een dominant thema. Dat ze licht afstand van president Obama neemt. Omdat ze zal het nooit met zoveel woorden zeggen. En ze prijst hem voor zijn oorlog tegen de Islamitische Staat. En zijn andere buitenlandse resultaten, zoals de Iran-deal. Maar wat ze wel duidelijk laat doorschemeren, is dat ze een heel andere kijk op terreur heeft dan Obama. Obama heeft... er is een prachtig stuk in The Atlantic verschenen. Dat echt iedereen moet lezen. Het is heel lang, maar heel erg mooi. Van Jeffrey Goldberg. Waarin Obama's visie op het buitenland wordt uitgelegd. En als je dat leest, dan bekruip je na een aantal bladzijden het gevoel dat hij... En dat zegt hij eigenlijk ook met zoveel woorden. Dat hij terrorisme natuurlijk serieus neemt, maar dat hij het niet ziet als een soort existentiële bedreiging. Hij heeft de neiging om ook Islamitische Staat af te doen als amateurs. Wij hoeven ons daar niet wezenlijk zorgen over te maken. En het interessante daarin is dat Clinton juist een heel erg zich concentreert op terreur, op we moeten ons beveiligen, we moeten weten wie onze vijanden zijn enzovoort. Dus je zag het eigenlijk wel toen Obama in Cuba was. Toen was er opeens zo'n roep van hij moet zijn bezoek aan Cuba en Argentinië stopzetten. Hij moet terugkomen, hij moet naar het Witte Huis gaan zitten en een crisiscentrum gaan bemannen. Want ja, goed, Brussel. En Obama deed dat bewust niet.
Hij ging honkballen.
Ging honkballen, hij ging de tango dansen. Dat was niet alleen maar omdat het nu helemaal op de agenda stond. Er zat ook een zeker signaal in van wij leven gewoon ons leven verder. En we laten ons niet te kijk zetten door terroristen. Ja. Dus in die zin, daar heeft Clinton een heel duidelijk, staat ze duidelijk aan de rechterkant van Obama. En heeft ze dus ook een heel andere kijker op.
Ja, oké, even tot slot. Het kan niet anders. De juicy details. Er is een gevecht over de vrouwen uitgebroken, las ik, tussen Trump en Cruz.
Ja, ja. Ja, het is... inderdaad. Ja. Waar moet ik beginnen?
Nou, wat jij wil, Guus.
Ja, het is... Het probleem bij het begon allemaal met een super PAC, een organisatie die zich een republikeinse organisatie, een hele kleine, die heeft tijdens de voorverkiezing in Utah, waar heel veel conservatieve mormonen wonen, dat is zeg maar mensen met family values, hebben ze een soort van advertentie gemaakt. Ja. Met daarop een naaktfoto van Melania Trump, de vrouw van Donald Trump. Die heeft ooit, ik geloof alweer 15 jaar geleden, geposeerd voor een tijdschrift. Hmm. Trump nam dat hoog op en beschuldigde Ted Cruz ervan daarachter te zitten. En zei erbij pas maar op, lying Ted, want ik ga los over jouw vrouw. Oh ja. Cruz ontkent dat hij daar iets mee te maken heeft en er is ook geen enkel bewijs dat hij daarachter zit natuurlijk. Dus hij had in die zin wel een goed argument. Maar wat er vervolgens gebeurde was dat het roddelblad National Enquirer, dat is zo'n... Ja, een beetje een privé-achtig blad in Amerika, een onthulling plaatste. Dat gebeurde een paar dagen nadat dit speelde, over vijf maîtresses van Ted Cruz. Waarbij hij er ook één zou hebben afgekocht met geld, dus er zit ook een financiële component aan. Die zou voor Carly Fiorina, een concurrent, hebben gewerkt. En vervolgens worden het noemt het juicy details inderdaad. Gaat de campagne dus, ja, ik geloof ongeveer de laatste controverse die we nog niet hebben gehad nu in. Want is het waar of niet? Dat is natuurlijk, dat weet je natuurlijk nooit. Maar we hebben in 2008 met John Edwards gezien dat dit soort dingen natuurlijk wel heel schadelijk kunnen zijn.
Ja, die struikelde over een buitenechtelijke affaire, ja.
Door hetzelfde blad overigens naar buiten gebracht.
Dus, en dat bleek waar te zijn. Dus
dat bleek waar te zijn.
Altijd onwaar wat daarin staat.
Nee. Het is zeker niet altijd onwaar. Mm. En dingen kunnen natuurlijk waar zijn. Maar daar gaat het uiteindelijk natuurlijk ook niet om. Het gaat erom wat de perceptie is. Dus je kunt zien dat zelfs dit niet is heilig in deze verkiezingen. Maar dit dus ook niet.
Er staat ons nog veel te wachten, Guus.
Dat is een understatement.
Oké, dankjewel. Tot de volgende keer.
Graag gedaan.